alle twee, we hadden Kwinks die opstarten was. We hadden 4 kinderen, een groot huis, een hond. En, dus thuis zijn was vooral praktisch bezig zijn. Ja. Rennen, vliegen, 5 ballen in de lucht houden. Ja. En op een gegeven moment was het aantrekkelijker om niet thuis te zijn.
Welkom bij de Bedrijf de Liefde podcast.
Hey, wij zijn Gritalis Verhaert en Koen Pellegrims van Full of Wonder. En wij nemen ondernemers en hun geliefden mee op reis naar zichzelf en naar elkaar om samen hun droomrelatie waar te maken. Als je tijdens deze uitzending denkt, dat wil ik ook, maar misschien hebben we daar wel wat hulp bij nodig, vraag dan jullie gratis wake-up call aan via onze website fullofwonder.be.
In deze podcast hebben we het over ondernemen en verbinden, over de boardroom en de bedroom, over vallen en opstaan, over lachen en huilen, over kinderen, over honden, over het hoofd en het lijf. Maar vooral over liefde en over passie voor het leven.
Oké.
We zijn vertrokken.
Dan zijn we vertrokken. Welkom Mickey, welkom James in onze podcast Bedrijf de Liefde. En we willen graag de podcast starten met eventjes stil te worden. Met even onze ogen te sluiten. En even te voelen. Hoe zit ik hierbij? Hoe voelt mijn lijf aan vandaag op deze zonnige dag? Hoe is het eigenlijk met mij op dit moment? En je mag ook even je hand op je hart leggen. En dat gevoel dat nu aanwezig is, is helemaal inademen. En dan mag je zachtjes je ogen openen en je geliefde eens aankijken, verwelkomen en ook even met ons contact maken. Oké, zullen we even inchecken? Hoe is het met jullie op dit moment?
Als individu of als koppel? Als individu eerst.
Als individu, ja. Hoe is het met James?
Wel, toen jij zei in de stilte, ja, hoe is het met jouw lijf op dit moment? Mijn lijf voelt crap. Niet goed. Ja, het is een rare gevoel. Ik heb een heel harde periode van werk achter de rug. En er komt nog één volgende week. So, ik voel me echt stretched. Niet alleen qua volume, maar qua complexiteit van alle de projecten en de groepen die ik, waar ik hold space. Dus een beetje fragiel. I mean, wat ik bemerk, zoals vaak als ik me fragiel voel, ja, dat is geen feel good. Maar ja, ergens heeft dat een soort. Ik weet niet hoe het uit te leggen, maar ik voel me dan soms ook iets dichter bij God, de spirituele dimensies. Omdat ik, you know, er zijn meer cracks in het systeem en dan iets meer poreus. En, dus er zijn ook interessante momenten, zoals nu net beneden. Waar ik heel geconnecteerd voel. maar toch niet zo gelukkig of iets. Maar het was... het heeft een schone kant.
Mm.
Dat is hoe ik me voel. En ik ben blij om samen met Mickey en jullie te zijn. Ik voel me veilig met jullie. En ja, ik zit naast mijn vrouw.
Dank u.
Mijn beurt.
Mm-hmm.
Ik heb nu een grote glimlach op mijn gezicht. Het is interessant, want ik kom uit een ochtend. Ja, James had een zware energie, dat beïnvloedt mij altijd. Dus dat kost mij dan moeite om in mijn centrum of in mijn eigen te voelen van hoe is het eigenlijk met mij, zonder te veel daarin meegezogen te worden. Ik heb veel praktisch, heel veel van die praktische dingen, eindeloze afvinklijstjes. Dat was niet zo'n hele inspirerende ochtend. En dan kom ik hier, het fietstochtje in de zon, en dan jullie zien, en er verandert dan eigenlijk onmiddellijk iets in mij. Dus ik ben wel... Ik ben ook veel alleen geweest vorige week. James werkte in de Ardennen. En dan merk ik toch dat ik wel een sociaal beest ben. Zo. Dat contact met andere mensen, zeker met mensen die ik graag heb, mij heel gemakkelijk terug in een betere energie kan zetten. En als ik dan nog verder uitzoom, dan merk ik dat... Ik heb 2 weken geleden, of ja, eigenlijk, ik weet niet juist, ik ben de tijd wat kwijt. Ik heb een week in een ongelooflijke, inspirerende training gezeten. Weer eens echt deelnemer kunnen zijn. Maar het was echt een hele... Ja, het heeft zowel mijn lichaam, mijn ziel, mijn hart... was echt zo'n plek waar alles weer open kon staan. En toen ik terugkwam, ben ik meteen in werkmodus gegaan. En ik denk dat ik die integratie eigenlijk maar zo wat gemist heb. Dus, en dat besef ik nu, terwijl ik hier zit. Voilà. Mm. Dat was het voor nu.
Dank u.
Ik merk dat ik ook heel blij ben om jullie hier tegenover ons te hebben. James ziet er inderdaad moe uit, maar toch tegelijkertijd gelukkig. Als jullie er juist naar elkaar keken, zo die... Ja, het is fantastisch om dat toch... om dat te zien. En heel dankbaar dat jullie hier voor onze microfoon plaats willen nemen. Het voelt heel huiselijk en vanzelfsprekend dat jullie hier zitten. Alsof de microfoons bijna verdwijnen.
Hoe zit ik erbij? Ik heb eigenlijk echt genoten van de uitnodiging van Mickey om te starten met een dansje, een verdiep lager, en daar de cacao te drinken. Ja, het deed mij deugd om zo even die energie in mijn lijf te voelen stromen. Dus dank u. En ook wel een beetje tegelijkertijd... Ja, ook een beetje fragiel, omdat ik in de eerste dag van mijn bloeden zit. En de voorbije dagen ook wel wat emotionele dagen. Maar het is precies, de zon is precies helemaal opgeklaard. Heeft hier alles opgeklaard zo. En ja, in deze ochtend en nu. Dus voilà. Happy. Oké.
Okay. Ik vond dat een interessante vraag daarnet, James. Is het het individu of is het de relatie? Dus misschien is dat wel een... Hoe is het met de relatie? Jullie zijn een liefdeskoppel. En jullie ondernemen ook samen. Het is ook geen klassiek huisje, tuintje, boompje verhaal geweest bij jullie. Dus hoe is het vandaag met Mickey en James?
We mogen goed en niet goed niet gebruiken, zeker. Wij, Ja, ik kan alleen maar spreken voor mezelf. James zal wel aanvullen. Wij zitten eigenlijk op een hele goede plek samen. We werken veel apart. En op een of andere manier doet ons dat deugd om elke keer te kunnen vertrekken van thuis iets te gaan doen dat we alle twee graag doen. En weer terug te komen bij elkaar. Ik vind het zelf ongelooflijk. Ja, ik ben echt ongelooflijk dankbaar dat het soort werk dat ik doe, dat ik daarover dingen zonder altijd in de inhoud te gaan, maar dat James weet waar, op welke plek ik geweest ben en dat we struggles, de joys en de struggles uit onze job met elkaar kunnen delen. En dat we volgens mij de laatste jaren ook beter dan vroeger het ook vaak niet over werk kunnen hebben.
Ik zie het hier helemaal opklaar.
Ja, ja, het is terwijl ik het uitspreek dat ik die realisatie heb. Ik zie ons nog zitten aan de keukentafel van ons vorig huis op zondagochtend. En tegen James zeggen, please, het is zondagochtend, kunnen we het eens een keer niet over werk hebben. Zo in het begin van Quinks en van onze relatie was het toch heel veel wel over werk. En dat is wel veranderd.
Ja, ik vind dat wij niet zoveel over werk praten, eigenlijk. Zeker niet te veel.
Niet meer.
Niet meer.
Ja. Niet meer.
En is daar een aanleiding voor geweest dat dat veranderd is, Mickey? Of is dat met naar hier te komen? Is dat met naar Mechelen te komen? Is er op werk iets veranderd?
Ik denk dat het daarvoor al wel die beweging gemaakt is. Een startende organisatie heeft gewoon veel meer aandacht nodig. We hadden meer meetings, ook met Anja. Er waren veel meer dingen waar we in het begin van Quinks waren we veel meer gefocust op samen iets in de wereld zetten en afgestemd zijn en op elkaar lijken en het beetje hetzelfde proberen te doen. Zo waren we veel meer in de
beetje,
aan het zoeken naar de gelijkenissen. Ja. En ik denk dat, ik kan er geen jaartal op plakken, maar een jaar of 5, 6, 7 geleden is er, denk zeker bij mij, zo heel erg de realisatie gekomen. James en ik hebben een hele andere talenten en energie. En we hoeven niet op elkaar te lijken in ons werk. We mogen echt, ik mag mijn individuele pad lopen en hij het zijne. En ik denk dat het sindsdien is dat we veel minder soort meetingtijd nodig hebben. Mm-hmm. Nu is het meer sharingtijd. Gewoon delen wat we willen delen, maar zonder dat het nog moet of zo, omdat er informatieoverdracht nodig is. Of,
alsof jullie op een andere plek werken? Of is dat, mag dat zo? Of is het niet,
Ja.
Allebei van je eigen job thuis komt en dan deelt over wat er...
Ja, of niet deelt. Zonder dat, soms niet.
Of niet deelt.
Is grappig, toen jij de vraag stelde, hoe is het met de relatie? Ik denk dat ik het weet hoe het voor haar is. En ik denk dat zij weet hoe het voor mij is. En ik dacht, wauw, dat is iets belangrijk. Als ik terugkijk naar ons werk soms met koppels of... vaak is het probleem is dat zij één weet niet echt hoe het voor de andere is. Mm-hmm. Misschien is dat omdat wij big communicators zijn, is dat vanzelfsprekend. Maar het is niet zo vanzelfsprekend. But I felt, I know hoe het voor haar is en zij weet hoe het voor mij is.
Ja, dat is mooi.
Er is een extreem versie daarvan. Mag ik een grapje vertellen? Kort.
Absoluut.
Dat moet in Engels
speelsheid
zijn.
Speelsheid is een van onze kernwoorden.
Dat moet in Engels zijn. De extreme,
is helemaal, Engels is ook helemaal toegelaten.
Extreem versie daarvan. Dat is een old joke. That there are two behavioral psychologists. And they've just had sex together. And one of them says, well, that was great for you. How was it for me? Anyway, I've always liked that joke.
Het is een goeie, maar voor mij raakt het wel aan de essentie, want je zegt, ik weet hoe het voor Mickey is en zij weten hoe het voor mij is, maar dat is niet een soort van aanvoelen, dat is omdat jullie praten.
Ja, dat
is wel belangrijk dat we dat... Yes. Er is niet een soort van Disney-romance waardoor jullie allebei perfect weten hoe het met anderen is. Dat is
nee.
Hoe doen jullie dan concreet?
Praten met elkaar.
Ja, hebben jullie daar...
Spraakrituelen,
gewoontes.
Is dat iets dat vanzelf komt?
Zeker als we op in de week veel apart gewerkt hebben, dan hebben we toch de gewoonte om in het weekend ergens een deep check-in te doen. Ja.
Zeker. Normaal in het weekend. Zo'n stuk is de sharing. En ik denk dat zeker zo'n één keer per week... En natuurlijk, you know, we zijn nu 20, 22 jaar samen, dus je pick up de signalen vrij snel. You know.
Dan check je zien, hallo.
Ik ken een bepaalde blik van Mickey.
Dat is meestal omdat je me irriteert, dat is niet omdat het...
en is het effectief dat iemand dan zegt, oh, tijd om te stoppen, even... wat is er aan de hand?
Ik denk dat we sneller, als we merken dat de ander wat afgesloten is, of er niet helemaal bij is, of dat er iets speelt, dat we dat toch snel gaan checken bij elkaar.
Mm. Ja.
En dat we ook geen uren moeten krabben voordat we het dan te weten komen.
Maar dat trapper aan de oppervlakte
komt. Ja, dat het snel komt wel.
Ja, zeker.
Durven laten zien, durven vooruitkomen.
En dat is ook een teken dat het veilig is.
Ja, absoluut. Ja. En dat is bij jullie vanzelf gekomen. Jullie kwamen elkaar tegen en jullie
konden dat allebei. Wij kwamen zeker uit zeer succesvolle relaties waar we dat geoefend hadden. En dat is natuurlijk een proces geweest van... Ja, run. Vallen, opstaan, afsluiten, terug openen. Ik denk dat in het begin van onze relatie was het patroon veel meer als ik met iets zat dat ik eerst in verwerkingstijd alleen nodig had en dat James daar niet goed mee om kon en dan heel hard kwam krabben
peuteren
en het heel lastig had zolang ik niet opende en terug
in verbinding
ging.
Ik ben heel slecht met losse einden. Mm-hmm. Ik ben niet de soort die zal zeggen, oh, laten wij gewoon gaan slapen en morgen. Nee, het moet nu zijn.
Mm-hmm. En ik heb een stuk introverte kant die eerst moet verwerken van, wat is het precies? Mm-hmm. Ik moet het eerst voor mezelf wat reguleren en dan kan ik het pas in contact brengen, maar dat gaat sneller, hè?
Ja. But wij praten erover, maar ik denk in ons... I mean, elke relatie moet een eigen manier vinden. Maar we zijn niet over processes. Dat past niet goed bij ons, om alles te moeten processen. Dat ik soms zie in anderen. Dat is vermoeiend. Ook in ons werk is ook continu processen. En continu check-ins. En als wij ook dat thuis moeten doen elke dag. Oh,
je bedoelt dat je niet mekaars therapeut ook...
Nee. En zelf niet therapeut, maar elke kleine ding moet processen.
Moet betekenis hebben of daar moet aan
weer
gaan.
Nee,
wat zit daarachter?
Je moet ook gewoon, you know, live life. En So, ik ben heel dankbaar dat ik... En ik denk dat wij precies dezelfde... maten daarin hebben. Als ik naar sommige koppels kijk die heel veel processen, ik denk, oh my god, exhausting. Natuurlijk in het begin van een relatie.
Ja, want jullie zijn ook al ruim 20 jaar onderweg. Is processing ook een aspect, een belangrijk aspect geweest?
Van leren kennen, ja.
Ja, ik denk dat we in de jaren dat, dat we elkaar nog zo moesten zoeken en vinden. En wie is die ander eigenlijk? Mm-hmm. Dat duurt toch wel eventjes.
Mm.
Hè? Na een paar jaar denk je dat je iemand kent en dan komen er weer laagjes en nog laagjes en dan komen er... Ja, ik weet niet, bij jezelf dan ook weer laagjes naar boven die verrassend zijn. Dus dat vraagt toch wel een hele tijd voordat daar een soort van vanzelfsprekendheid in ontwikkelt, waardoor dat niet meer elk woord moet uitgepuurd worden of gecheckt worden. Ja, ja, of moed van elkaar of weten wanneer moet ik dit nu lossen en er niet op ingaan. Of nu is er juist wel aandacht nodig dat... Ja, ik denk dat, dat je dat niet sneller kan laten gaan dan de tijd. Dat dat tijd en ruimte nodig heeft. En vroeten en vallen en opstaan.
Ja. Bijvoorbeeld voor mij, wat ik geleerd heb, maar dat heeft heel lang geduurd, is dat het okay is om... Het is okay om kleine stomme ruzies te hebben.
Hmm.
Zonder enorm debriefs.
Mm.
You know, it is pure cathartis.
Mm-hmm.
En dan, oké. Ja. En ik heb zelfs gelezen, you know, door een onderzoek, de meest successful couples hebben korte, regelmatisch ruzies.
Mm. Als een soort van drukventiel.
Ja, ik denk het wel. En er is een bepaalde veiligheid daarin.
Mm-hmm.
You know. I mean, als
energie, hè?
Ja. En it's like, zoals met kinderen of zelfs dieren. I mean, kijk naar honden. En dan weg. Ja, dat is een beetje wat ik bedoel. Ja. Niet alles moet geprocessed worden.
Nou ja, we zeggen ook vaak, als je ergens ruzie over maakt, it shows you care. Hè? Dus er, is daar, er zit daar ook een... Dat heeft een functie, hè? Ik bedoel.
Ja.
Als je geen ruzie niet meer maakt... Ik zou mij ook zorgen maken, moesten wij geen ruzie meer maken.
Ja, dat is waar. Oh, ik moet wel.
Ja. Ik maak mij ook soms wel zorgen als we te veel ruzie maken van Alexander.
Ik ook wel.
Ik moet
dat loopt
zeggen,
zeer gelijk bij jullie.
Heel erg in die snuffelfase.
Ja, de snuffelfase.
Ja. I mean, dat gezegd, elke ruzie begint met haar.
Oh.
En achter elk mopje zit een stuk waarheid, James. Dus, care to elaborate?
Zal ik ook eens een paar mopjes maken dan?
Maar zo, misschien is dat wel, zijn er dingen die zo typisch terugkomen die jullie aan elkaar irriteren? Zoiets. Als je zegt, als er dan ruzie wordt gemaakt, wat...
Maar irritaties zitten niet meer bij ons in de ruziefase. Er zijn... Snap je wat ik bedoel? Er zijn
irritaties aan voor.
Er zijn dingetjes, gedragingen, dingetjes van James die mij irriteren en dat zal ook nooit veranderen. Mm-hmm. Maar vroeger zou die irritatie leiden tot daar een opmerking over maken of iets mee moeten doen of hem willen waarschijnlijk proberen te veranderen of zo. En ik denk dat ik nu in de fase zit van, ja, dat is gewoon James. En ik ben ik zal me eraan blijven ergeren, maar ik hoef daar niks mee. Of zo.
Ik irriteer me eraan, maar er komt geen ruzie van.
Voilà.
Ja.
Mm-hmm. Yeah.
Je laat het zijn.
Ja, of ik ga een beetje weg, ik neem mijn afstand.
Een typisch is, you know, als ik naar terugkijk, een typisch is dat ik denk, wat mij irriteert in Mickey is dat zij kan kritisch zijn, opmerkingen.
Ah ja.
En ik ben er heel gevoelig voor. Mm. En ik denk, wat meer haar irriteert, is dat ik kan een beetje afwezig zijn.
Oh ja.
You know, en verdwijnen in de laptop. Of niet echt hier.
Niet aanwezig. Ja.
Dat is een soort klassieke irritatie. Maar wij nemen het allebei niet meer zo serieus. En nu als Mickey zich zegt, waar ben jij? Of wat dan ook. Eigenlijk, ik welkom het meer. Was vroeger, dat ging ik meteen in verdediging.
Dus geen afwijzing meer.
Nou, maar nu is het meer, you're right.
Signaalfunctie.
Ik heb vaak liever contact.
Ja.
Ja, ja, dus, want ik denk dat je vroeger dat nog ontkende. Zei, ik ben hier en gewoon doordeed met wat dat je... Terwijl je nu, merk ik dat voor jou een soort waarschuwingsfunctie is van, oh ja, dat is waar.
Dank u.
Ja, ja, zoiets, ja.
Dat is wel mooi eigenlijk, van die heeft dat te maken, dat soort van relationele maturiteit, van dat je zegt, de ander komt niet op mijn knopjes drukken of raakt mij niet in mijn ego, maar is bijna een soort van kanarie in de koolmijn die ik ook kan toelaten. Zoiets. Waar ik die kan... Zonder dat aanvallend, dat is denk ik toch ook, zonder dat aanvallend moet zijn. Of,
dat is veel beter geworden. Ja, veel beter.
Wij zeggen soms, ik vind dat een mooi bruggetje, wij zeggen soms, een relatie is de snelweg naar persoonlijke ontwikkeling. Hmm. Past dat daarin? Klopt dat? Is dat voor jullie ook zo? Is dat de...
Ja, absoluut.
Voor mij zijn alle patronen die je voor de relatie nog niet hebt aangepakt, die krijg je uitvergroot terug.
Ja.
En partner en kinderen zijn zo de... Dat zijn de mensen die het dichtst bij komen, zijn degene die het meeste spiegelen en degene die het meeste uitnodigen om te veranderen, stappen te zetten, dingen onder ogen te zien. Absoluut. Ja,
ik zeg altijd, the teachers in my life, 50%, the gurus, the spiritual teachers, 50% partners. En Mickey is the main partner of my life. Mm-hmm. Mm. Dus echt 50-50.
We hebben elkaar in 2000 leren kennen, dus we zijn 23 jaar samen. Deze zomer 20 jaar getrouwd. Mm. En dat is, ik besefte niet lang geleden, dat is eigenlijk langer dan dat mijn ouders mij opgevoed hebben.
Ah ja.
Dus dat begint nu.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een soort van... Ja, heropvoeding of zo in een relatie. Want je vormt elkaar toch ook een stuk, hè?
Ja, ik denk dat is wel een heel rake observatie. Je bent eigenlijk, als je terugblikt op het einde van je leven, waarschijnlijk langer bij je partner geweest dan bij...
Ja, met een beetje geluk.
Met een beetje geluk ben je langer bij je partner geweest dan bij eender wie anders. Hè? Want zelfs kinderen blijven 20 jaar in huis en dan zwermen die hopelijk ook uit. Dus ja, dat is wel... Ja.
En wat is voor jullie dan de sleutel geweest in die 20 jaar? Allee, 23 jaar, Mickey. Het feit dat jullie hier alle twee daarnet in elkaars ogen keken en ik zag die fonkeling in jullie vier ogen. Dat raakte mij wel zo. Na 23 jaar, dat dat heel levendig voelt.
Mm.
Wat is daar... Is dat al altijd zo geweest?
Ja.
Is het altijd zo geweest? Of zijn er waarschijnlijk momenten geweest dat het...
Moeilijke momenten. Maar het basically is gewoon steeds beter geworden.
Mm-hmm.
Wow. Ik vind het eigenlijk is het op zijn best nu.
Wauw.
Ik denk één sleutel waar ik aan denk, wat voor mij een grote shift is geweest, is dat ik... Waar ik dat heb opgezogen, weet ik niet. Misschien bij mijn ouders en daarna in mijn eerste relatie is... Een relatie, de ander moet mij eigenlijk geven wat ik nodig heb.
Mm-hmm.
En in een soort... Ik zat in een meer egoïstisch patroon van de relatie. En als dat dan niet kwam, dan... dan was het niet goed of ontevredenheid of...
De ander is verantwoordelijk voor het invullen van mijn behoeften.
Ja, of moet mij compleet maken. Ja. Of is ook een stuk... Ja, dat er toch een soort bezit... Zo iets bezitterigs is van de ander. Mag dit of mag dat als ik het goed vind? Mm-hmm. Ik denk dat ik dat vooral van thuis uit heb gezien. Zo. Dat is hoe volwassenen met elkaar omgaan. Eén keer dat je getrouwd bent... is de ander je bezit en dan mag je dingen eisen.
Mm-hmm.
En dat is echt iets dat ik heb kunnen transformeren in mijn relatie met James. Ook door mij vallen en opstaan en ook door tegenwind te krijgen. En, dus ik denk een sleutel is ik mag het goed hebben, James, maar ik vind het ook heel belangrijk dat James het goed heeft. Mm. En dat betekent dat ik soms in iets toegeef dat ik per se niet zo fijn vind, maar wel fijn vind dat hij het goed heeft. Zo. Niet helemaal vanuit ik over mij op, zo dat James, dat bedoel ik niet. Mm-hmm.
Maar
dat
is geen schenken eigenlijk.
Gunnen.
Meer,
gunnen.
Ja, een hele goede balans om elkaar iets te gunnen.
Kan je zo'n voorbeeldje geven?
Ja, ja. James is recent met, begonnen met terug heeft met golf spelen. Tennis, ja, dat neemt veel plek in de agenda in een weekend.
Ik dacht fysiek, denk
ik. Ja, in ons hele appartement vult hij dan met sticks en met...
natuurlijk, ja, dat qua timing zal...
Maar ja, en ja, of naar een retreat gaan of een opleiding volgen. Ik ben vorige week in Nederland geweest. James gunt mij dat. Als ik voel dat dat belangrijk is op dat moment om die opleiding te gaan doen, dan is daar een hoge gunfactor van beide kanten. Maar dat is bij mij wel een groeiproces geweest. Ja. Ja.
Ik denk 3 sleutels.
Oké. Okay.
1 is chemistry. I think you really want to do it. You know, do it like they do it on Discovery Channel. Seriously.
Yeah.
Without that, I can't really imagine.
Een soort van basale aantrekkingskracht.
Yeah, really quite basic chemistry. Yeah. Tweede is waarde. Sharing values.
Oh, yeah.
And the derde is evolutie. Letting it grow.
Mm-hmm.
Of dat is een van de hoofdwaarden misschien. But sharing the values is ook vital. I think die zijn mijn 3 sleutels.
Ja, maar die evolutie, want straks, Mickey, die ga je ook al over. Je verandert onderweg en je besnuffelt elkaar, maar als je elkaar dan kent, is de ander weer een beetje. Dus dat is, het is niet vanzelfsprekend dat dat voor eeuwig en altijd werkt. Hoe kijken jullie, zijn jullie voor eeuwig en altijd samen?
Gaan wij...
Is this forever and ever?
I assume so. I mean, niks is zeker, but as far as anything can be zeker, het zou mij echt verrassen. Shocker, als het niet lukt. Anyway.
Het is wel onze intentie en ik merk ook zo, als ik zie waar doorgegaan zijn in 23 jaar, dan denk ik, dat opnieuw gaan doen met iemand?
Geen zin om iemand nieuw te besnuffelen.
Misschien wel, maar de work of art, zo de hele de commitment om elkaar te leren kennen en al die lagen samen door te werken. En dat is toch een groot werk. Dat is echt een groot werk. Dus ik hoop echt dat ik dat niet opnieuw moet doen met iemand anders. Ik
word er al moe van. Als...
Ja. Maar ik moet opletten dat het niet klinkt, Nicky, als... dan blijf ik maar bij James.
Moment is er geen haar op ons hoofd.
Je kunt ook in een soort van gelatenheid terechtkomen.
Er is geen haar op ons hoofd die op dit moment denkt van... we blijven maar bij elkaar voor het comfort of zo.
Nee. Hoewel... I mean...
Nu komt comfort, er een verrassing.
But er is een stuk... gewoon commitment. Ja, things change... Maar ik geef een voorbeeld. Mickey heeft veel problemen met haar oog gehad. Die blijven, echt slecht. Met de operatie die verkeerd ging op haar oog. En dat is gewoon een paar dagen geleden. Zij kwam heel verdrietig terug van de oogarts. En blijkbaar heeft de oogarts gezegd, ja, misschien is het niet te herstellen. En ja, dat was heel deprimerend. Maar ik bemerkte meteen, had ik de gedacht, well, shit, if, you know, one day in 10, 20 years time, I have to read to you, because you can't read it, well, great. You know, that's my commitment.
Dat is een commitment, ja.
En dat gaf mij een goed gevoel, eigenlijk.
Ja, ja, het is makkelijk om van iemand te houden als alles perfect loopt, maar dan...
Ja, de liefde zo diep.
Dat geeft mij zo plezier, gewoon de gedachte dat ik voor haar zou daar kunnen zijn. Ja, er is evolutie, maar er is ook de commitment. Gelijkertijd, wij weten allemaal dat, you know, en een relatie is, you know, zijn drie soort draden van ontwikkeling. Dus de ontwikkeling van de relatie, maar dat is de ontwikkeling van de individu. En wie weet waar dat zal de andere individu...
Waar gaat hij naartoe, natuurlijk.
So, alle gedachten van total zekerheid are just foolish. But as far as we can tell.
De intentie is al...
Certainly, zeker de intentie, ja.
Gebeurt het soms dat er dan... Want je zegt net, je weet niet... Er zijn drie draden, de relatie en dan elk van de individuen. Ja, dat pad loopt niet altijd gelijk. Ja, dus
nee.
Zijn er al kronkels in geweest waarvan je denkt... Oei, ver van elkaar weg. Schier onoverbrugbaar. Of loopt het altijd nogal kort bij elkaar bij jullie?
Ja. We doen soms andere dingen. James is afgelopen jaren veel meer in een soort naar spirituele retreats gaan, meditatieretreats gegaan. James doet Qigong, ik niet. Ik ben dan weer met andere dingen bezig. Maar we zitten wel in hetzelfde veld van interesse. Ik heb niet de indruk dat er ergens zo een draad is waarvan we denken... Oei, dat is zo onoverbrugbaar.
Wow. I mean, lang geleden wel. Hè.
Ja, maar...
Ik bedoel, toen wij allebei verliefd waren op iemand anders, het was heel... Dat was de enige gevaarlijke moment. Hè. I mean, hoe lang is dat geleden? 12, 15 jaar geleden.
Ja, maar zelfs daar was een parallel. Ik bedoel, het was niet dat er één een relatie had met iemand anders en de ander thuis verdrietig zat te wezen. Ook daar was een soort van parallel waarin dat
ja,
we
dat klopt. Dat was
toch,
zo bij een ongeluk bij wijze van
spreken. But it was niet plain sailing, ik bedoel.
Nee, dat is een... denk, in onze 23 jaar samen is er een hele korte fase daar geweest dat we niet goed wisten of we het gingen halen.
Ja, precies.
Maar dat heeft ook niet zo lang geduurd.
Nee.
En is dat dan het commitment geweest, zoals hij daarnet zei, dat jullie er door heeft gehaald? Of hoe is dat... Allee, want dat lijkt me heel beangstigend.
Ja, er was toch iets van... No, van
er was een punt waar jullie alle twee verliefd waren op iemand anders.
Ja.
Ja. Voor 2 jaar.
Ja. 2 jaar.
Mm.
En wisten jullie dat toen van elkaar? Of
Ja. Dat was heel open. Ja. Ja, het was scary. Het was ook boeiend. Het is ook ergens wat onze relatie nodig had.
Mm.
Als wij naar terugkijken. Heel oncomfortabel soms. Maar, you know, wij waren al 5, 6 jaar samen. En ik denk dat een shake-up nodig was. Dat is niet de reden waarom wij het gedaan hebben. Mm-hmm. Dat is de meaning-making daarna. Ik denk voor mij was... verliefd op iemand anders. You know, dat was de moment waar ik echt geleerd heb. Het verschil tussen de hart volgen en de buik volgen.
De buik of nog een beetje lager?
Well, dat was ook heel betrokken voor ons allebei. But, you know, iedereen zegt, oh, follow your heart, follow your heart. I say bullshit.
Mm.
It's very dangerous to follow your heart. Follow your belly.
Mm-hmm.
And my heart was very much going somewhere else. But wherever my heart or my mind went, I still felt my destiny.
Mm-hmm.
That's what's in my belly. My destiny is with this woman.
Mm.
And I still feel that. Whatever else fluctuates on a heart level or a mind level, that destiny feeling is so strong. Ik had het heel snel toen ik Mickey ontmoette, na een week of twee. Ik had dit gevoel, this is it.
Mm-hmm.
So it's een stuk commitment, dat's de wilskracht om vol te houden. But it's ook een stuk destiny in de zin van that there's something bigger than us,
mm-hmm.
keeping us together. En niet alleen een kind.
Mm.
Dat is niet dezelfde. Dus natuurlijk, iedereen zegt, ja, wij willen samen blijven voor de kind. Dat is niet, ik geloof niet echt daarin. Het is meer, are we meant to mm-hmm. be together?
Mm-hmm.
En dat heb ik min of meer altijd gevoeld. Ja, joh?
Ja, bij mij, dat zit eigenlijk in het DNA van onze kennismaking. Ik weet nog dat ik een aantal weken nadat wij, James en ik, elkaar ontmoet hadden, dat ik een gesprek had met een vriendin en ik zei, het is zo vreemd, maar ik ben helemaal niet zo verliefd. En toch moet ik met deze man zijn. Dus ik ben veel verliefder geweest in mijn leven dan dat ik toen op James was. En toch was er een soort van weten, we hebben iets samen te doen. Er was zeker aantrekkingskracht, die is er nog altijd. Maar zo die blinde verliefdheid, waar daarna als je eruit wakker wordt, denkt van, what was I thinking?
Ja, een beetje een katergevoel benoemd.
Ja, hoe komt het dat eigenlijk? Dat hebben wij eigenlijk nooit gehad. Er was meteen een soort van gevoel van gemeenschappelijke grond, misschien onbewust die gemeenschappelijke waarden die we hebben.
Mm-hmm.
Rond blijven leren en evolutie en op het pad zijn en zoeken, dat is toch een heel belangrijke factor geweest in ons samen te brengen.
Ja.
En dat is dus toen ook, toen we in onze crisis zaten, is dat ook hetgene dat ons is blijven, dat we bleven voelen van, er trekt misschien daar wel iets, maar dit trekt nog veel. Het wat tussen ons is, bleef dan toch blijkbaar harder trekken.
En hebben jullie dan ook iets specifiek gedaan of zo om die crisis op een bepaald punt af te sluiten en een nieuwe start te pakken samen? Hoe eindigt dat dan? Zo, hè, zeg 2 jaar...
Well,
ja, dat geen oude koei wordt. Ja,
nu gaan we er weer voor.
Nee, it was niet. Okay, that's finished.
Mm-hmm.
Ik weet niet hoe dat te beschrijven.
Ik denk dat wat ik me van die periode heel erg herinner, ik denk dat onze eerste gesprekken waren. Ik heb zelfs een beeld van waar we zaten. Onze eerste weekendgesprekken zo, waar dat we echt in de diepte gingen met elkaar. Waar dat er een nieuwe laag van diepte kwam over hoe het met elk van ons was, maar hoe is het tussen ons en wat speelt er? En dat er een nieuwe laag van eerlijkheid kwam met elkaar. En dat die nieuwe laag van eerlijkheid ons uiteindelijk heeft doen beslissen, wij kiezen voor elkaar.
Ja. Maar die moeilijke stuk en de nodige stuk is, dus natuurlijk als je verliefd bent, alles is perfect in de andere. En dat dan that shines a light on what was niet perfect in ons relatie. En om eerlijk daarover met elkaar te zijn. En dat is heel pijnlijk. You're saying, yeah, it's better with the other one. Ja, maar dat was wat was nodig om... Ik denk, wij hebben allebei echt veranderingen gemaakt. Zonder een officieel lijn te tekenen. Wij hebben dan vanaf de soort risicomoment gewoon steeds meer aandacht aan onze relatie gegeven.
Dus de crisis was een startpunt naar veel meer verdieping.
Ja, absoluut. Mm. Absoluut, ja.
En dat waren ook dingen die aan te pakken waren, want
ja.
Je kunt jezelf natuurlijk ook verloochenen en zeggen, we gaan het hier dan anders aanpakken.
Ja. En ik, weet je, we hadden Kwinks die opstarten was, we hadden 4 kinderen, een groot huis, een hond. Dus thuis zijn was vooral praktisch bezig zijn, rennen, vliegen, 5 ballen in de lucht houden. En op een gegeven moment was het aantrekkelijker om niet thuis te zijn. En dat veld terug creëren van thuis zijn is niet alleen maar zorgen en de machine draaiende houden, maar ook aandacht geven aan de relatie. Dat is daar, denk ik, heel erg ontstaan in die periode. Terug meer echt tijd doorbrengen met elkaar.
Maar die keuze om op dat moment niet de, tussen aanhalingstekens, gemakkelijke weg te pakken en te zeggen, ik ben weg, tabula rasa, en hinder is het mooier, maar ik kom er hier aan werken. Jullie kunnen uiteraard niet voor anderen spreken, maar hebben jullie ook de indruk dat meer en meer, dat die gemakkelijke weg meer gekozen wordt dan het werk te doen? Zo, het aantal echtscheidingen gaat de lucht in. Ik ben alleszins schuldig aan de andere kant van het verhaal, aan het gaan lopen in plaats van er ten gronde door te gaan. Is dat een maatschappelijk ding, volgens jullie? Of is dat een...
Als je naar de statistiek kijkt, het is gewoon zo. een trend. More and more. Maar ik denk het is niet alleen dat mensen niet volhouden of niet committed genoeg zijn. Ik denk... Mensen willen meer. En ik denk hoe mensen samenkomen in het begin is soms heel onbewust. Zie je wat ik bedoel? En is not... Veel relaties zijn are not built on solid ground. Waar ze kennen elkaar niet echt. Of... Er zijn zoveel verschillende motivaties om te trouwen. En zeker als mensen jong trouwen. They don't really know themselves. En zij beseffen op een gegeven moment... God, dit is gewoon niet de kwaliteit van leven dat ik nodig heb. So, ik wil het niet alleen de schuld plaatsen op... Oh, er is niet genoeg commitment.
Nee, maar ik vind het wel een mooie, zo de tijd nemen om echt te zoeken, af te stemmen, te snuffelen.
Kiezen we echt voor elkaar. Ja.
Klopt deze persoon de en dan pas de...
Ook de bewustzijn om naar eigen... Dus die persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En we nemen toch heel veel patronen vanuit onze jeugd, van wat we thuis gezien hebben, nemen we mee in de relatie. En onbewust wordt er heel veel... er is toch heel veel transference, overdracht. Ja, hoe mijn vader met mij deed en ik met hem deed, zo dan ga ik ook met mijn partner. Mensen beseffen niet hoeveel geladenheid ze meenemen van thuis uit en dat gewoon verder zetten in hun relatie. Dus persoonlijk opkuiswerk is bijna nodig om goed in een relatie te zitten. En dat kan je niet altijd als koppel, dat moet je soms ook apart doen. En ik geloof dat relaties... wij komen in ons veld, in ons werk natuurlijk heel veel mensen tegen die wat bewuster in het leven staan. En dan daardoor, door zelf wat opkuiswerk doen, dat ook in hun relatie dingen kunnen transformeren en beter doen... Ik zie ook veel mensen die wel keihard proberen, maar gewoon niet de juiste tools hebben om het te proberen. Dus dan toch af en toe op pauze duwen en iets gaan bijleren en dat terug in de relatie brengen. dat kan veel meer helpen dan nog harder je best doen op de verkeerde manier.
En wat denk je dan van tools? Of wat zou je mensen dan
aanbevelen? Sowieso naar familiepatronen en individuele mm-hmm. patronen kijken. Dynamieken. Wat always takes two to tango was mijn aandeel als het vastloopt in ruzie of communicatie of onbegrip. Naar eigen aandeel kijken. Je kunt je dat laten coachen, in therapie gaan, workshops genoeg op de markt. Een goede zelfrelatie leren ontwikkelen. Mm-hmm. Niet iedereen kan dat vanzelf. Als je dat niet van thuis uit hebt meegekregen, dan is het toch ook belangrijk om daarin ondersteund
te worden. De liefdesrelatie met jezelf.
Je lichaam eren, weten wat je nodig hebt om te ontladen, weten wat je nodig hebt als je batterij plat is. En dan niet allemaal verwachten dat als je thuis komt, dat je partner dat gaat oplossen. Of dat je daar even kunt gaan downloaden. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen... Als het spannend wordt of als je in een kramp komt of opgejaagd van het werk thuis komt... Dan is het niet altijd de schuld van de kinderen die lawaai maken of van je partner. Dan moet je ook toch ook naar je eigen triggers kunnen kijken en zien van, wat ga ik doen om dit eerst te ontladen voordat ik dit hier nu even uitbraak thuis.
Ja. En ik denk dat verantwoordelijkheid een van de belangrijkste is, gewoon te kunnen je diepere behoeften te identificeren en communiceren. I mean, it's ABC, maar it's so... En dat blijft waar. En in de kwetsbaarheid van je eigen... verantwoordelijkheid voor je eigen behoeften, maar de kwetsbaarheid daarin te kunnen zeggen aan de anderen. Ik denk dat is fundamenteel.
Ik denk dat veel mensen dat ook niet eenvoudig vinden.
Nee, wij ook niet. Het is niet gemakkelijk.
De veiligheid aan de andere kant vinden, het er al aan kunnen. Heel veel mensen die zeggen,
we zijn het ook niet aan.
Ik weet eigenlijk niet goed wat ik nodig heb, of wat ik voel. Ja. Of en zo die... Ja. Ja, alleen dat al.
Voor mij is het al een heel leerproces geweest om te kunnen zeggen, ik weet niet wat ik nodig heb. Maar laat mij even en ik leg het niet bij jou. Ja. Mm-hmm. Want daarvoor was het van, als ik hier iets van onrust voel of in een kramp kom, ja, dan had James het gedaan. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dus, maar eigenlijk kwam dat omdat ik niet wist wat ik nodig had. Mm-hmm. Dus als James dan vroeg van, ja, wat heb je nodig? Ja, eigenlijk, als je het niet weet, is het al genoeg om te zeggen, ik weet het niet. Maar het ligt wel bij mij.
Ja. Of dan samen misschien uitzoeken wat er
of samen
zou kunnen zijn. Of wat ons iets... Ja, maar ik denk dat die... Ik weet het niet. Ik vind dat een heel mooi advies of een hele mooie stap. Omdat ik hoor heel vaak, vooral mannen eigenlijk heel vaak, die zeggen van, ik kan niet goed aan mijn gevoel, maar... Ik weet het niet goed, is eigenlijk een eerste stap. Hè? Dat geeft er op zijn minst woorden aan wat er... ben wat in de war of ik ben... Dus dat is wel een mooie eigenlijk om mee te pakken. Ja.
En bij mij werkten er dan twee dingen, zeker in de periode dat ik dat speelde, dat ik het vaak niet wist wat er speelde. Dus één of alleen gelaten worden en wandelingetje met de hond kunnen doen en alleen. Om wat te reguleren en wat dingen op een rijtje te zetten. Of aangeraakt worden.
Ah, ja. Ja. Oh ja.
En dan wist ik het zelf vaak niet dat ik dat nodig had. Maar als ik dan... Als James dan zei van kom even hier. Of een knuffel. Of eventjes tegen elkaar aan zitten of liggen. Dat er dan iets in mij ontspande. En dat ik het dan wel wist. Maar dat het niet van mijn... Ik weet het niet, dat de oplossing niet van mijn hoofd kon komen of zo.
Ja, het ging helemaal door mijn lijf. De aanrakingen, voelde het helemaal.
Ja, voor mij is het bijna altijd tijd alleen.
Tijd alleen?
Ja, terug naar mijn centrum komen, bewegen, sporten, just come back to myself. En dan... kan mijn hart terug openen. En in dialoog gaan en aanraking enzovoort. Maar normaal begint het eerst met mezelf. Ja. Als er momenten zijn waar ik denk, oeh, ik voel niet genoeg liefde voor Mickey of iets. Dan, ik heb geleerd, is bijna altijd de relatie met mezelf. Ja. Dat ik eigenlijk niet veel liefde voor mezelf of voor het leven heb op dat moment. En zodra ik dat herstel of terug in orde breng, dan komt de liefde gewoon naturally back. Maar niet not through trying to love more.
Of dingen verwachten van de ander.
Nee, precies. Nee, precies.
Mooi.
Hoe laden jullie op bij elkaar? Op welke manier tanken jullie bij elkaar?
Ik denk vooral via gesprekken. En gesprekken en aanraking.
Ja, ik denk gesprekken en seks.
Is seksualiteit belangrijk?
Ja, zeker.
Eerst aanraking, dan seks.
Ja.
Uh-huh.
Ja. Ja, maar seks is altijd belangrijk voor ons geweest. Ja, dat is een fundamenteel vorm van intimiteit en expressie. Maar natuurlijk, wat wij en zeker ik geleerd heb, is hoe dat beter te doen.
Vertel.
Dat bedoel je niet technisch beter?
Nee, niet technisch. Nee, veel meer over de opbouw en de context creëren enzovoort. Nee, I mean, I was a really sort of typical guy, you know.
Erop en erover, zeg je in het Nederland.
Zoiets,
Er was wat educatie nodig.
Zoiets. Ik denk voor mij, het was vooral dat te leren. En ik denk dat voor Mickey, het was vooral om te leren to open up her whole sexuality. Voor mij, die seksuele energie was altijd heel beschikbaar. I mean, constant. Maar ik heb jouw relatie met jouw lichaam helemaal zien veranderen. En your relationship to your own desire and your own sexuality. Voor mij, dat was niet echt... It was meer rond de context en...
Hoe er dan mee aan de slag te gaan, een beetje.
Ja. En meer
of eerst het aanraken,
meer de nuance en de subtiliteit. Ja. En de de soort poetry.
Ja, mooi.
Ja, meer de setting creëren.
Ja, de poetry. De sacredness.
Ja. De sacredness.
Ja. En wij laden ook op door te weg te gaan van huis.
Ja.
Weekendjes, vakanties, avontuur samen. We zijn heel goed samen op vakantie.
Ja, we travel well together. Ja. Very well.
En ook met de kinderen? Want nu kan ik me dat inbeelden dat dat tussen aanhalingstekens vanzelfsprekend is.
Ja, meestal waren de vakanties met de kinderen ook de goede periodes in ons gezin.
Ja, zelfs nu net in januari. Wij waren 2 weken in Dominicaanse Republiek. Eerste week met ons 2. En de 2e week is Sydney, ons zoon, bijgekomen. En eigenlijk was het fantastisch, beide weken. Ja, en dat is niet de eerste keer dat de kinderen zo bijgekomen zijn. En, ja.
Dat is toch ook geluk hebben met ermee, want... Ik ken toch ook koppels waar de een zegt, oh nee, vakantie voor mij hoeft dat niet. We hebben een mooie tuin, we hebben alles thuis, ik wil niet weg. Genieten van thuis te blijven. En de ander wil de wereld zien en is heel avontuurlijk. En ze vinden elkaar daar niet in. Dus dat is toch ook een beetje geluk hebben met...
Heeft dat ook te maken met de gedeelde waardes, James, dat je in het begin ook...
Yes.
Die afgestemdheid van in het begin.
Absoluut.
Ah ja, dus het strand of de bergen is niet zo belangrijk, maar thuis of op vakantie is, is belangrijk.
Ja, ja, ja. En liefst geen herhalingen van we hebben één leuk hotel en we gaan elk jaar terug. Die week in de zomer daar naartoe. Wij houden van verandering, avontuur,
nieuwe plekken. En soms gewoon onverantwoordelijk zijn samen. You know, wij houden van festivals. Let's go wild a bit and, you know, God, fuck the kids for once and just have fun. Dat stuk vind ik ook belangrijk.
Om samen wild te kunnen zijn.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, zo het plezier, hè. Dat is,
plezier en explore.
Ja,
en
innerlijk kind eigenlijk ook een plekje.
Precies.
Ja,
precies.
Ja, absoluut. Precies. Ja. Ik zie uw ogen... James, je bent altijd moe, maar ik zie je ogen wel helemaal oplichten als je die dingen vertelt.
Ja, I know. Ja, wel, ik ben trots op onze relatie.
Ja, het voelt heel erg. Ja, ja, ja.
You know, dat is een kunstwerk. Levenslang kunstwerk, een relatie.
Maar als ik het verhaal hoor, ik vind het woord kunstwerk is wel mooi, maar het is geen mooi ontworpen, afgeleind geheel. Het is meer zo'n soort
kunstwerk in evolutie.
Jackson Pollock, waar tegen gegooid is. En
but that's
ook
life.
Messy.
Ja, it's messy. It's totally messy and unpredictable. And absoluut. Is dat soort klassiek, soort combinatie van orde en chaos. I mean, dat gezegd, you know, er zijn ook routine. Het is niet dat er geen structuur is.
James houdt van routine. Ja. Ik heb routine geleerd dankzij James. Morning tea.
Ja.
Dat is
my,
dan de
my
Brit,
jogging,
de Brit,
my afternoon tea. Maar er zijn, als we thuis werken samen, dan zijn er zeer voorspelbare blokken in de dag.
Ah, ja.
Dus zoveel chaos is er dan toch ook niet, hè?
Ah. Mm. Ja. Een beetje van allebei.
Ja.
Tenzij er seks tussen komt, dan is de morning tea waarschijnlijk minder belangrijk.
Het gebeurt niet meer zoveel overdag. Dat was wel zo.
Ja, maar dat is toch... ik spreek nu voor onszelf, maar... een van de fijne dingen aan samenwerken, vind ik dat je bijvoorbeeld ook inderdaad overdag kleine momentjes kunt stelen en elkaar kunt vinden. En dan, ja, als je wat jonger zijn, seks. Maar gewoon die verbinding in het alledaagse, zo in de... ik weet niet of jullie dat ook zo beleven, of dat genieten
van... ook qua werk?
Ja. Het voordeel van ook... Tussen werk door, het voordeel van samen in hetzelfde werk te zitten.
Ja, dat is fijn. Ja. Dat is fijn voor een paar dagen per week. En als dat te veel achter elkaar is...
Te dicht op elkaar.
Dan kijken we uit naar het moment dat de ander weer vertrekt. Ja.
Uitzwemmen.
Ja.
We hebben hele atypische werkschema's. Mm-hmm. Soms in het weekend, soms 's avonds, soms overdag... En er is heel veel komen en gaan en dat ligt ons gewoon ongelooflijk. Mm.
Ja.
En ik kijk altijd uit als James naar huis komt na een paar dagen. En ik denk dat dat voor jou ook zo is, dat als ik weg ben geweest, dat je blij bent dat ik thuis kom. Maar moesten wij dat 7 dagen op 7 elke week hebben? Dat is too much voor ons. Ja.
Nee.
Dus we hebben ook onze eigen ruimte nodig. Ja.
Ja, ik ben echt geen nesttype. I mean, ik heb geleerd de waarde van de nest van Mickey. Ik had dat niet van thuis. So, ik geniet ervan veel meer. Maar, I mean, van oorsprong, ik ben gewoon een zwerver. Dus I need to, you know, I always need an escape route. Dus ik ben blij
dat de luiken moeten openstaan.
Dat ik soort werk heb dat ik een paar dagen regelmatig weg ben.
En een nest hebt.
Ja.
Twee eigenlijk.
Ja, ja, ja. You know, is dat hele balans tussen autonomie en communie die zo belangrijk is. En voor elke relatie ziet dat een beetje anders uit.
Mm-hmm.
But that's the key. Yeah.
Zijn er nog zaken die jullie liefdesrelatie heel specifiek maken voor Mickey en James? zegt daarnet, dat uitzwermen en terugkomen, allee, de manier waarop jullie elkaar ook de vrijheid geven. Zijn er nog zaken? Want elke relatie is anders.
Ik weet het niet.
Je moet denken aan onze ontbijtroutine.
Ja?
Ik heb me daar jaren tegen verzet. Ik ben gewend van thuis uit 3 maaltijden per dag samen. De tafel wordt gedekt. Alles staat op tafel. Mensen worden geroepen. Iedereen eet samen. En dat is echt veranderd bij ons. We hebben 1 maaltijd, als we samen in hetzelfde huis zijn, dan hebben we de 's avonds eten we samen, koken we samen, eten we samen. Maar ontbijt en lunch is iedereen op zijn eigen tempo. En dat is echt, ik heb me jarenlang geërgerd aan James die zijn krant zat te lezen aan tafel of afwezig was of zijn eigen ding pakte of... En nu heb ik me daarbij neergelegd en het werkt. Dus dat is misschien een heel banaal voorbeeld.
Nee, ik kan daar iets van leren, denk ik.
Het is tijdsbesparend, hè, want je moet niet altijd, als James nog een late call heeft voor, tijdens de lunch of zo en ik heb al honger, dan moet ik niet zitten wachten. Dus ik kan gewoon doordoen met de dingen waar ik mee bezig ben en... Meestal is dat rechtstaand dan aanrecht iets eten en weer doorgaan. En ik, als je mij dat 20 jaar geleden had gezegd, dan had ik gezegd van zich.
Ja.
Nee, dat doen we niet. Zo ben ik niet opgevoed. Maar nu, ja dat is heel organisch toch gegroeid. Ik zie ons zitten zo aan het ontbijt, eigenlijk met ons kommetje, James en thee, ik mijn koffie, eigenlijk ons eigen krant, verschillende kranten. En it makes me smile. Dat niet alles hetzelfde moet zijn.
Ja, dat is misschien ook een mooi voorbeeld van die irritaties van daar straks, waarin je zo wat milder wordt of een beetje schikt naar hoe is het...
Precies. Eigenlijk, ik ben ook, misschien zie je het niet, ik ben meer bereid tegenwoordig om dat niet te doen. En contact te hebben.
Dat is toch interessant in een relatie, hè? Dat als de ene... Dat als,
de deur helemaal
ik was vroeger veel meer gefocust op de aandacht krijgen van James en veel meer op hem gericht. En hij had dan de neiging om meer zich weg te draaien en zijn autonomie te gaan zoeken. En eigenlijk, weet niet, ik heb echt geen idee in de fase van onze relatie waar het... die beweging veranderd is en ik meer ook naar buiten ben gaan kijken en mijn eigen ding ben gaan doen. En dan merk ik soms van, nu zit James aan mijn mouw te trekken. Van, kun je ook eens thuis zijn? Kan ik ook eens wat aandacht krijgen? Ja. En zo werkt dat toch? Dat is een levend organisme dat zich aanpast naar gelang als de een beweegt, beweegt de ander ook.
Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, dat levend organisme. En de luisteraars kunnen die armbeweging niet zien, maar het vloeit wel op een of andere manier samen en het is wat flexibel en stretchbaar en het trekt zichzelf niet uit elkaar. Ja, want dat is ook een beweging die kan ook zichzelf verscheuren. En dus dat meevloeien, ik denk dat daar... Nee, het komt allemaal wat samen. Het commitment en die diepe verbinding tussen jullie maken dat organisme...
Ja, en blijven
kloppen,
en blijven inchecken met elkaar.
Ja, ik zie het hier bijna door de ruimte zweven. Er was hier nog een vraagje die op ons lijstje stond, maar we moeten eens kijken of we die richting ook... James zei daarnet, het ging over seksualiteit, dat voor u zo belangrijk is. We krijgen ook heel vaak mensen... die zeggen, ja, maar het libido van mijn partner en van mij ligt niet gelijk. En dus dat is lastig. Hoe gaan jullie daarmee op? Die drive van James, ik speel me in, Mickey, dat voor u niet altijd... Ja, dat voor u niet altijd hoeft, of dat je daar niet altijd... Welke plek krijgt dat dan?
Well, maar ik denk dat is alleen recentelijk veranderd. Ik denk ons libido was... was altijd, ja, misschien iets meer bij mij, maar ook heel sterk bij jou. Maar sinds Mickey haar menopauze is dat wel veranderd. Niet de kwaliteit van de seks, helemaal niet. Maar ja, jouw libido is zeker iets naar beneden gegaan. Hè?
Ja.
Laatste paar, 2 jaar of zo, 3 jaar.
Ja, ja, absoluut. Voor mij is dat echt van gegaan van... Ik denk dat we vroeger veel meer vrije en veel meer korte vrijpartijen hebben. En nu hebben we er minder, maar ze zijn wel... avondvullend, zal ik zeggen.
Mooi.
Ik vind het veel fijner.
Ah, ja.
En ik zou het andere niet hebben willen missen, maar ook dat is evolutie. Dat is mee... Ja, mee groeien met wat dat de tijd brengt. En,
Ik heb mijn soort of plek in die evolutie nog niet echt gevonden. I mean, dat is een... Ik zeg niet dat het een issue is. Ik word niet... Ik blijf niet wakker daarvan. Maar er is een verschil. En ik weet niet hoe precies op dit moment daarmee om te gaan. You know, dat is iets voor ons te onderzoeken. Maar ik ben niet bang. I think that's something, we need to explore and talk about. And we zijn begonnen daarmee erover te praten. En het is niet urgent. But dat is de eerste keer dat er een soort verschil is.
Mm-hmm. Ja. Dat is ook een voorbeeld van die veranderingen die we er straks over hadden in het begin van de mensen veranderen, het lichaam verandert uiteraard.
Ja, exactly. Dus,
inderdaad.
Ja.
Ja, en zoals je dan zegt, Mickey, ik vind het dan ook mooi van een avondvullend programma. Dus ook dat gaat niet altijd ten koste van...
Wat is de opportuniteit daar dan in?
Er kan weer iets moois brengen en iets nieuws brengen. Er kan weer iets nieuws ontstaan. Ja.
En ik hou, dit is het thema ook van jullie ondernemers. Ik vind het fantastisch als een koppel iets... creëert in de wereld dat niet alleen kinderen is.
Mm-hmm. Mooi.
En als wij samenwerken, ik vind het fantastisch. Zeker omdat nu we zijn veel steviger in onszelf. Dus wij doen niet genoeg dingen samen, denk ik. Ik hoop in de toekomst dat wij meer doen.
Nog een projectje.
Nog een projectje, ja. But that's to bring something into the world where you're side by side.
Mm.
Like I said, that niet alleen kinderen is. Mm-hmm. I find that fantastic. Mm-hmm. What can you give birth to in the world? And that takes you outside your own bubble.
Mm-hmm.
I find that heel mooi.
Zeker ook aan Maarten en Daisy.
Oh, yeah. I mean, in a perverse sort of way, even Meghan and Harry hebben iets in de wereld gebracht. Niet altijd mijn favoriet koppel, maar at least they're trying,
Ja, ja, absoluut. Dat heeft misschien ook een beetje met uw heritage te maken natuurlijk. Yeah. We kijken daar iets neutraler naar.
ik heb een theorie over de twee broers, Harry en William.
Een systemisch.
Die zitten vast in een systemische loyaliteit. Dus je kan zien dat William moet kiezen voor de kant van zijn vader en de hele legacy en de monarchie. Maar wat er met hun moeder gebeurd is met Diana, Harry moet het hele systeem herinneren dat gebeurd is. Als hij mee gaat lopen in de pas van de monarchie, dan wordt Diana vergeten. Dus vanuit systemisch perspectief moeten die twee broers elk voor één kant van...
Ik denk dat het ook heel moeilijk moet zijn voor een William, die eigenlijk wel heel close was met zijn moeder. Dus dat is
met zijn moeder en met zijn broer. Ja. Hij is ook zijn broer kwijt.
Heel verscheurd.
Ja.
Is jammer, maar big miss chance. Maar een van mijn oudste collega's en vrienden in Amerika, Aaron. Hij heeft hen een of twee keer ontmoet. Mm. Because hij woont in dezelfde streek in California. It's where all the Hollywood people and opera, whatever, they come together. And hij kent them and ik zei aan hem, you know, ask them, you know, see if they want an opstelling. Because ik denk dat ze het nodig hebben. Ik weet niet
of... wel overvliegen.
Ja, yeah, I thought, that'd be great.
We en dan zal ik ze daarna ook bij jullie introduceren.
Dat is goed. Deal.
Ja, ja, maar het is... Ja, ik wou dan... Want opstellingen, zo'n krachtig, ongelooflijk instrument. Dus, ja, inderdaad.
Well, dat is wat ons samengebracht heeft.
Ja.
Ik heb haar, Mickey, ontmoet bij een workshop, een opstelling workshop. Zij was de facilitator.
Wow.
En dat was mijn eerste opstelling. Dus dat is nu 23 jaar geleden. Mickey was een van de pioniers. En ik wil alles proberen. Ik had gehoord over opstellingen. So that's how it all started.
En dan belde hij een aantal dagen later. En hij zei in zijn beste Nederlands: ja, ik ben James. Ik wil graag een afspraak. En ik zei, ja, dat komt dan volgende week dinsdag om 10:00. Want ik dacht echt dat het een sessie de opstelling was.
Ja, afspraak, ja.
En James zei, it's not, not that kind of afspraak. I want a date.
Een afspraakje.
Ja. En voilà.
En dan?
Sindsdien zijn we samen.
Dan was het een ja.
Ja. Heerlijk. Ja.
Ik voel ook dat je die woorden zo nog in je hoofd kan horen. Ja. Ja, zoals hij ze toen uitsprak.
Ja, zo dat de systemisch werk zit diep in ons systeem. En dat in die tijd was Bert Hellinger zelf heel aanwezig. Mm-hmm. Dus wij hebben alle bij verschillende cursussen bij hem gevolgd. En so that was there from the beginning. En dat heeft ons enorm geholpen met de Patchwork Family. Verhaal.
Tuurlijk, want jullie hebben ook geen klassieke gezin.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Je
zegt nu Bert Hellinger rond opstellingen. Jullie hebben ook nog met Osho samengewerkt. Zo dat pionierswerk in jullie job, die goeroe zelf aan de lijve te hebben mogen ondervinden. Dat moet... Dat is voor heel veel coaches en therapeuten nu toch echt benijdenswaardig.
Ja. Ik heb altijd een ongelooflijk antenne gehad voor de juiste teachers. Zelfs toen ik op school was. Ik heb één of twee schoolleraars die echt mentors voor mij waren. En dan kwam Osho. Dan Michael Barnett, dan Bert Hellinger, dan de laatste tijd Mark Gaffney. Mm-hmm. I kind of know quality when I see it. Dat betekent niet dat, you know, they don't have their issues, these people. But I know when they've got something precious. And I think, yeah, I can learn from that.
Ik wil eigenlijk nog afronden met jullie alle twee. Heel hard te bedanken, niet alleen voor deze podcast, maar ook voor de inspiratie in mijn, ons leven tot hiertoe. Ongelooflijk ook in het pad naar persoonlijke groei, hoe ik daarin door jullie gehold ben geweest en nog altijd ben. Dus het voelt altijd heel fijn om dicht bij jullie te mogen zijn. Dus dank jullie wel.
Dank je wel. En het rijmde ook nog.
Is het waar?
Het voelt fijn om dicht bij jullie te zijn.
Ah ja, oké. Okay.
En ik moet dat volmondig beamen.
Dank jullie wel.
Ik herinner me ook van mijn eerste ontmoetingen met jullie, met jou. De intake for Leading by Being in the Crown, in the Plaza Hotel.
Ik had stress voor mijn Engels.
Engels.
En ik had niet door dat je ook Nederlands sprak.
Dat zegt hij dan niet, hè?
Nee.
Maar dat is...
Jullie zitten in ons hart.
Absoluut.
En
for het is always.
Altijd fijn om jullie te zien.
For always.
Aho.
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 Dank je wel voor je aandacht, lieve luisteraar. Als je nu voelt, dit smaakt naar meer, abonneer je dan zeker op deze podcast. Of volg ons op onze socials, want ook op Facebook en Instagram zijn we foolofwonder.be.
Je kan deze podcast een duwtje in de rug geven door ons 5 sterren te geven of een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Of je kan natuurlijk de liefde verspreiden en de podcast delen met anderen.
En blijf vooral verwonderd.